Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wijnhorst uit Katwijk aan Zee zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 55, vers 9 uit de bundel Weerklank. Werp op de Heere al uw zorgen, uw leven is bij hem geborgen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft God, looft zijn naam alom. Laten we dat doen door samen te gaan zingen uit Psalm 150, het eerste en het derde vers. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen we belijdenis doen van ons christelijk geloof. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als amen zingen we uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. 121, vers 1. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonde. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enig God, U Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen wij hartelijk danken dat we voor de tweede maal op deze dag hier bijeen mogen zijn. Hier in dit huis van gebed. Hier deze werkplaats bij uitstek van U, Heilige Geest. We beseffen het. U bent niet aan dit kerkgebouw gebonden, integendeel. En toch, U wilt ook hier heel in het bijzonder aanwezig zijn om de woorden aan ons door te geven. En wij danken U dat U dat wil doen, keer op keer, in oneindig groot geduld. Vader, we hebben U zojuist mogen belijden als onze schepper, de God die ons het leven gaf, gunde. De God die voor ons zorgt, heel trouw. De God die tegen ons zegt, wees maar niet bezorgd, ik zorg toch voor jou. En wij danken U dat U woord houdt. We danken U dat we telkens mogen zeggen, we hebben in U een betrouwbare Vader die doet wat Hij zegt, wat Hij heeft beloofd. Het ontbreekt ons aan niets. En Vader, voor al die goede gaven willen we U hartelijk danken. En we bidden, help ons ook om zegeningen te tellen en om U daarvoor te danken. Om te zeggen, die zegeningen krijg ik van de Hemelse Vader. Hij laat zijn liefde daarin zien. En geef dat we dan ook zo tegen elkaar mogen zeggen: vergeet niet één van die weldaden. Vergeet ze niet, want het is God de Vader die ze je bewijst. Dank u wel, Vader, dat u zoveel goeds geeft. We belijden het. Soms hebben we alleen maar oog voor de tegenslagen, voor de moeite, voor het verdriet. Maar wij danken u dat u zoveel geeft wat ons er bovenuit mag tillen en kan tillen. En daarom danken we voor wie u bent. Wij danken ook u, Heere Jezus, voor uw komst naar deze aarde, voor uw gang naar het kruis. U wist wat u te wachten stond en toch, u bent gekomen, vrijwillig uit liefde. En u bent ook naar Golgotha gegaan. En wij danken u heel hartelijk dat u daar de straf die wij verdienden wilde dragen. Dat u die straf wilde overnemen. Maar wij danken u dat we geen punt hoeven te zetten. Dat we mogen weten dat u ook bent opgestaan en dat u leeft. En dat u ook nu in de hemel heel actief bent. En als we daar vanavond samen bij stilstaan, dan bidden we: geef dat dat ook ons hart vervult. Dat we niet alleen een zaligmaker hebben die in het verleden zoveel voor ons heeft gedaan, alles. Maar dat we in u een zaligmaker mogen hebben die ook vandaag, 20 januari 2019, voor ons in de weer is. Wij prijzen u, Heere Jezus, voor uw werk voor ons. Wij bidden u, Heilige Geest, als wij samen hier zingen, bidden, Bijbel lezen, het samen overdenken, hoe zouden wij het kunnen als u ons hart niet vervult? Als we niet mogen merken dat u ons hart vervult, dan zingen we, maar dan is het lippentaal. Dan komt het niet uit ons hart. Dan beseffen we niet wat we zingen. En als we luisteren of spreken en u vervult ons hart niet, ja, dan gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Maar dat is uw bedoeling niet, dat weten we. U bent daar aanwezig waar mensen samen in de naam van Jezus zijn samengekomen. En wij vragen u, geef dat we met elkaar mogen merken dat u hier aan het werk bent. Open ons hart. Laat het woord gestrooid mogen worden en laat het vrucht mogen dragen. Morgen, overmorgen, maar misschien ook wie weet wanneer. En zo bidden we, ga door met uw werk hier en ook thuis. Dank voor die mogelijkheid die er is. We bidden, wilt u ook thuis die gemeenteleden aanspreken die met ons verbonden zijn. U kent ons, u ziet ons, want zoals we hier zitten, ons leven is voor u een open boek. Elke bladzij is bekend. En dat zijn de vreugdevolle, en het is goed om u daarvoor te danken. En dat zijn ook de zorgvolle, de verdrietige. En wij bidden, geef dat we mogen merken dat u er inderdaad zo van weet, omdat dat u ook heel veel kracht geeft en troost schenkt. We bidden, gedenk hen die verhinderd waren te komen. Laat merken dat u ze weet te vinden, waar ze dan ook zijn. En we bidden ook voor die gemeenteleden die erbij horen. Schapen van uw kudde, ze dragen het teken van uw verbond, ze horen erbij en u mist ze. Want u telt uw kudde heel precies. En we bidden, geef dat ook wij ze mogen missen. Dat we niet onverschillig zeggen, nou ja, eentje meer of minder, wat doet dat ertoe? Nee, we bidden, geef alstublieft dat ook wij bewogen mogen zijn over hen die we missen. En mogen we u dan bidden, als wij ze niet kunnen bereiken. En dan denken we misschien wel aan onze eigen kinderen, kleinkinderen of buren of collega's. Als wij ze niet kunnen bereiken, wilt u het dan alstublieft doen? Daar vertrouwen we op, dat er voor u geen blokkades zijn. Ga zo door met uw werk hier en overal waar uw gemeente nu nog mag samenkomen. En laat het zo een dag van vreugde mogen zijn. erediensten tot lof en glorie van uw naam. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament. Ik lees eerst samen met u uit Romeinen 8, vers 34. Dat is de tekst voor de verkondiging. Romeinen 8, vers 34. Of misschien moet ik zeggen 34b. Romeinen 8, 34. De tekst. Daar staat: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Voor ons bidt. En over dat laatste, Jezus die voor ons pleit. Die voor ons bidt. Daar willen we vanavond over nadenken. Dat staat centraal. Nou, in verband daarmee lezen we ook een aantal versen uit Johannes 17. Johannes 17, u weet, dat is het hoge priesterlijk gebed. Een gebed van Jezus zelf. En in Johannes 17 lezen we, zeg maar, een aantal, als ik dat zo mag noemen, een aantal gebedspunten van Jezus, waarvan we mogen weten, als hij voor ons pleit, als hij voor ons bidt, dan bidt hij ook daarom. Die punten die we samen nu gaan lezen. Ik lees eerst vers 9. 9a eigenlijk, daar zegt Jezus dus: ik bid voor hen. En dan heeft hij het over zijn discipelen. En dan vers 15, je zou kunnen zeggen dat is het eerste gebedspunt. En dan zegt Jezus: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Dan vers 17, tweede gebedspunt. Vader, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dan lezen we vers 20 en 21. Vader, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En dan tenslotte vers 24, zeg maar het vierde punt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God. Zalig zij die de woorden van God horen en in hun hart ook bewaren. Jezus die voor ons pleit, voor ons bidt, boven de verkondiging schrijven we: ik heb een heiland die leeft om te bidden. We gaan samen eerst nog zingen over Jezus in de hemel. Dat doen we uit Weerklank 81. We zingen vers 1, 2 en 3. Weerklank 81, vers 1, 2 en 3. Gemeente van Christus. Op die ochtend werd er in het gezin aan tafel gebeden. Zoals gewoonlijk bij het ontbijt. Een vroeg ontbijt, omdat vader, moeder en de kinderen een verre reis moesten maken. Een reis naar de begrafenis van opa. Ze hadden hun nette kleren aan. Zoiets weet je dan niet als je overleden bent, maar het gebeurt. Een postuum eerbetoon in kleding. Maar er was meer. Het was de gewoonte dat na het gebed van vader en moeder ook één van de kinderen aanvullend iets bad. En die oudste van de drie, 7 jaar oud, voegde er iets aan toe. Als opa straks begraven is, wilt u dan goed voor hem zorgen? Ook dat heeft opa niet gemerkt, niet gehoord. Helaas. Ah, natuurlijk. Je kan het een en ander aanmerken op dat gebed. Dat het geen zin heeft om voor overledenen te bidden. Dat het niet nodig is. Dat opa, als die gelovig was, nu in goede handen is. Dat opa, als die gelovig was, nu niets tekort komt. En toch, je kan van dat gebed van dat 7-jarige jochie wel het een en ander leren. Als je zelf niets voor een ander kan doen, dan kan je hem altijd nog biddend overgeven in Gods handen. Dan kan je hem altijd nog biddend toevertrouwen aan Gods zorg. Als opa straks begraven is, wilt u dan goed voor hem zorgen? Wat is dat heerlijk, dat je, ook al weet je dat zelf niet, dat je zo'n voorbidder mag hebben. Jezus in de hemel. Ja, wat koop je daar nou voor? Zei die ene catechisant. Jezus in de hemel. Nou en? Ja, voor hem is dat de heerlijkheid. Dik verdient na dat zware lijden, kan hij uitrusten. Fijn voor hem, daar ben ik ook wel blij om, maar verder. Wat word ik daar nou wijzer van? Wat koop ik daar nou voor? En toen was er die andere catechisant en die gaf dat onvergetelijke antwoord. Jezus in de hemel, daar koop jij niks voor. Daar krijg je heel veel voor. Want je mag weten, ik heb een heiland die leeft om te bidden. Is dat niet heerlijk? Dat je zeker weet dat je een voorbidder hebt. Elke dag. Die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Dat zijn de woorden van onze tekst. Een paar woorden, ja, maar veelzeggende woorden, veelbetekenende woorden. Woorden die betrekking hebben op één van Jezus' werkzaamheden in de hemel. Die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Wij, zeg nou zelf. Wij denken in de regel toch veel te weinig aan Jezus' werk in de hemel. Als wij aan Jezus' werk denken, dan denken we meestal aan zijn werk hier op aarde. Aan het bittere, wat hij hier heeft moeten doorstaan, zijn lijden en sterven. Aan het glorieuze wat hij hier heeft meegemaakt, zijn opstanding. Maar zeg nou zelf, we denken in de regel toch veel te weinig aan Jezus' werk in de hemel. En toch, als Paulus hier schrijft, die voor ons pleit, voor ons bidt, dan is dat niet zomaar een terloopse opmerking. Zo even tussen neus en lippen door, om het regeltje vol te krijgen, een stukje bladvulling. Nee, Romeinen 8, vers 34, dat is een climax. Nou, je weet, een climax, Dat is een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen. Ik denk aan Kees, die zei van zijn meisje, joh, ze is lief. Meer nog, ze is een schat. Nee, ze is een juweeltje. Nee, ze is mijn alles. Een climax. Nou, zo schrijft Paulus, Christus is het die gestorven is, die ook is opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Bid. Eerst spreekt Paulus in de verleden tijd. Die gestorven is, die opgewekt is. En dat zijn allemaal feiten. Heilsfeiten uit het verleden. Zeker, we mogen er nog steeds op teren. Zeker, we kunnen er nog steeds kracht uitputten. Toch? Het is allemaal verleden tijd. En het zou wel eens kunnen dat we meer stilstaan bij wat er geweest is. Het kind in de kribbe. De man van smarten aan het kruis, de overwinnaar bij het open graf dan dat we stilstaan bij wat nu is. Maar jongens en meisjes, stel je nou eens voor, hè, dat iemand, laten we zeggen een buitenlander, aan je vraagt, hé, hoe ziet jullie koning eruit? Nou, geef je hem dan een foto van Willem-Alexander als baby? Of als jonge knul, nee toch, dan toon je hem onze koning zoals die er nu uitziet. Zoals hij nu over ons regeert. Misschien wel met kroon en al. Nou, vandaar dat Paulus ook spreekt in de tegenwoordige tijd. Die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Veelzeggend. Veelbetekenend. De gelovigen mogen weten, Jezus is niet werkeloos in de hemel. Hij zit daar niet met de armen over elkaar. Het is bij Jezus niet uit het oog, uit het hart. Integendeel. Hij zet zijn werk op een hele bijzondere wijze voort. Leefde hij eens. 33 jaar, ons ten goede hier, nu leeft hij altijd. Ons ten goede daar, die ook voor ons pleit. Jezus in de hemel, dat wil per se niet zeggen dat Jezus zegt, ja, zoek het nu zelf verder maar uit. Ik heb voor je geleden, ben voor je gestorven. Ik vind het onderhand wel eens een keer welletjes. Ik kan tenslotte ook niet aan de gang blijven. Nee, Jezus in de hemel, dat wil per se niet zeggen dat Jezus zegt, nou, dat was dan dat. Ik heb mijn taak vervuld en nu, na gedane arbeid, nu is het zoet rusten. Ik heb recht op pensioen. Of om de kerkelijke term te gebruiken, ik ga nu met emeritaat, ik ben uitgediend. Nee, als Jezus naar de hemel vertrekt, dan is dat om daar zijn volgelingen verder van dienst te kunnen zijn. Nou, wat doet hij daar dan? En hoe dient hij zijn volgelingen daar dan? Nou, die ook voor ons pleit. Nee, dat is geen verleden tijd. Nee, dat is ook geen toekomende tijd. Dat is tegenwoordige tijd. Daar is Jezus dus ook vandaag, 20 januari 2019, mee bezig. Paulus schrijft niet die aan ons denkt, of die als het nodig is ons te hulp komt, of die ons nooit aan ons lot overlaat. Dat had Paulus ook allemaal kunnen schrijven, allemaal waar. Maar hij schrijft, die ook voor ons pleit. En door te pleiten, door te bidden, drukt Jezus zijn bijzondere zorg voor zijn volgelingen op aarde uit. Hij draagt zijn volgelingen in zijn hart. U moet maar denken aan die hoge priester uit het Oude Testament, die hoge priester droeg 12 edelstenen op zijn hart. En in die stenen stonden de namen van de 12 stammen gegraveerd. En zo ging die hoge priester het heiligdom binnen, de tempel. Hij droeg het volk op zijn hart. Maar Jezus, Jezus draagt al zijn volgelingen in zijn hart. En daarom draagt hij ze een heel warm hart toe. Waar dat uit blijkt. Nou, hij bidt voor hen. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ja, ik had een biddende moeder. Of was vader er nog maar, die vergat nooit om voor mij te bidden. Daar klinkt weemoed in door. Het is verleden tijd. Helaas. Nou, van Jezus hoeft nooit weemoedig te worden gezegd. Hij is er niet meer, dus hij bidt niet meer. Nee, Jezus is gisteren en vandaag tot in eeuwigheid dezelfde. Bidden je vader en je moeder wel eens voor je. Dat was een van de enquêtevragen die ik ooit aan een groepje jongeren stelde. Ze waren een jaar of 12, 13. Bidden je vader of je moeder wel eens voor je? Nou, ze mochten anoniem antwoorden en dat deden ze dan ook. Allemaal. Nou, er waren, zoals u begrijpt, twee antwoorden. Ja, inderdaad. In mijn bijzijn bidden ze regelmatig voor me. En Nee, ze bidden niet voor me. Althans, ik heb dat nooit gehoord. Maar één van die jongelui had die vraag niet beantwoord met ja of nee. Hij of zij had van die vraag een lijntje, een krom lijntje naar beneden getrokken met een pijltje aan het eind en daarachter geschreven. Was het maar waar, dominee? Bidden je vader of je moeder wel eens voor je? Was het maar waar, dominee? Een voorbidder hebben, dat is toch geweldig? Stel, je bent ziek. Het ziet er zorgelijk uit en morgen word je geopereerd. En iemand zegt tegen je, ik zal voor jou bidden. Nou, dan wil dat toch zeggen dat hij met zijn hele hart over jou bewogen is. Ja, dat kan niet anders. Ik moet denken aan Jantje, die moest ook geopereerd worden. En de zuster kwam naar hem toe en zei tegen hem, vanmiddag om 2:00, dan gaat het gebeuren. Dan zal jij worden weggereden naar de operatiekamer. En, zei ze, die operatie zal best een aantal uren gaan duren. Maar weet je wat zijn vader toen tegen Jantje zei? Dan bidt papa voor jou om 2:00 en zolang als het duurt. Dat is toch geweldig dat je mag weten, als jij een moeilijk moment tegemoet gaat, dat er dan iemand voor je bidt. Ja, maar geen mens houdt dat 24 uur per dag vol. Geen mens. Jezus wel. Die ook voor ons bidt. Eigenlijk staat er hier in het Grieks die voortdurend, die permanent voor ons bidt. Niet zo nu en dan, niet als het hem even uitkomt, niet als hij daar even de tijd voor heeft. Nee, je kan eigenlijk lezen die 24 uur per dag voor ons pleit, voor ons bidt. Hij bidt ook. Ook als we zelf veel te ziek zijn om te bidden. Of tijdens een narcose. Of als we dement geworden zijn. Wat een troost. Als wij mensen niet meer kunnen bereiken vanwege dementie. Of als wij mensen niet kunnen bereiken vanwege depressies. Wat is het dan geweldig te mogen weten dat er in de hemel iemand is die altijd voor ze bidt. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Misschien dat iemand zegt, oh, maar als Jezus dan voor mij bidt, moet ik dan zelf nog wel bidden? Is dat dan eigenlijk niet overbodig? Nee, mijn ouderpaar. Ze leren hun kinderen bidden. Maar ze blijven toch ook zelf, als het goed is voor hun kinderen, bidden. Het een sluit het ander toch niet uit. Jezus voorbeden maakt ons bidden niet overbodig, alleen... We kunnen het zo slecht. Soms zijn er van die momenten, dan komen er nauwelijks woorden over je lippen. Ja, je vouwt je handen, je sluit je ogen, je zegt wat. Maar het komt toch niet uit je hart. Het is allemaal zo lauw, zo oppervlakkig. Of soms komt er helemaal geen woord over je lippen. Ik? In mijn omstandigheden bidden? Ja, dat lukt me niet. Alles zit me tegen. God heeft me vergeten. God heeft me verlaten. Het enige wat nog over mijn lippen komt, dat is het woordje waarom. Waarom moet ik dit allemaal meemaken? Er zijn soms tijden dat we nauwelijks bidden. Er zijn soms tijden dat we helemaal niet bidden. Weet u wat zo geweldig is? In de hemel wordt het gebed nooit gestaakt. In de hemel wordt er voortdurend gebeden. Als u niet bidden kunt, jij, Jezus wel. Hij weet van uw lauwheid. Hij weet van jouw onverschilligheid, van je opstandigheid. En hij bidt voor ons. En zo, door zijn voorbeden, zo draagt hij zijn volgelingen verder. Die ook voor ons pleit, voor ons bidt. Kijk, op aarde maakt het nogal wat uit wie er wat vraagt. Is het een verliezer of is het een overwinnaar? Is de persoon in kwestie onbelangrijk of is die heel vooraanstaand? Kijk, het maakt nogal wat uit of ik onze koning een brief schrijf of onze minister-president. Wie is die Jezus die voor ons bidt? Nou, dat is hij, zegt onze tekst, die aan de rechterhand van God is. Nou, die omschrijving moet je goed begrijpen. Dat wijst niet op een plek. Nee, dat wijst op een functie. Dat wijst op een koninklijke functie. Ja, wat koop ik daarvoor? Man, daar krijg je heel veel voor. Jezus bidt. Sterker kan je toch niet staan? Jezus ligt daar niet op de knieën als een smekeling. Hij zit daar op de troon. Als een overwinnaar. Het is het pleidooi van een overwinnaar. Want dat bidden van Jezus, dat heeft vooral de notie in zich van pleiten. Een goed woordje doen, het voor iemand opnemen. Ik moet denken aan die opa en oma, ze pasten vaak op de kleinkinderen. Nou, een keer was er wat gebeurd. Ja, daar zat Jantje enorm over in. Er zou wat zwaaien als papa en mama straks thuis kwamen. Hij zuchtte diep. Ben je mal, joh? Zei opa toen. Dat maak ik wel voor jou in orde. Ik praat wel met je vader en moeder. En anders doet oma het wel. Ze zit er maar niet meer over in. Heus, doet u dat, opa? Ja hoor, vent. Ga jij maar weer spelen. Wat een opluchting voor Jantje. Een pak van zijn hart. Hij had iemand die een goed woordje voor hem deed. Iemand die het voor hem opnam. Als ik vergeving nodig heb. En dat heb ik nogal eens. Als God zelf met de vinger bij de letter van de wet mij aanklaagt en ik kan er niets tegen inbrengen. Ik kan alleen maar door de knieën gaan en smeken om genade. Dan mag ik weten dat Jezus voor mij pleit. Dat is toch heerlijk? Vergeving. Niet doordat mijn schuld wordt verdoezeld. Niet doordat er allerlei verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Nee, vergeving dankzij Jezus' voorbeden. En op Jezus mag altijd een beroep worden gedaan. Wat er ook is voorgevallen in ons leven. Kijk, in ons land komt het wel eens voor dat een advocaat iemand niet wil verdedigen. Ja, die misdaad is veel te verschrikkelijk. Maar Jezus. Jezus zal niemand zijn diensten weigeren. Niemand die met oprecht berouw hem in de arm neemt. En omdat Jezus zelf met zijn bloed heeft betaald, helpt hij pro deo. Vergeving. Maar je kunt ook nog een aantal andere dingen noemen waar Jezus om bidt. En nu denk ik aan dat gebed uit Johannes 17. Een gebed toen Jezus afscheid nam van zijn discipelen. Een gebed wat nog steeds geldt. Nou, in dat gebed worden 4 dingen heel uitdrukkelijk genoemd waar Jezus om bidt. Om bewaring. Om heiliging. Om eenheid. En om een behouden thuiskomst. Om bewaring. Hoor maar, Jezus zegt, Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Wat een zorg kunnen een vader en moeder hebben over een zoon van 20 die gaat varen naar verre vreemde landen. Wat zal er van hem terechtkomen? Of wat een zorg kunnen ouders op een sterfbed hebben als ze hun kinderen moeten achterlaten in deze wereld. Ja, wat zal er al hen allemaal te wachten staan? Nou, als Jezus hier afscheid neemt van zijn discipelen, dan is hij bezorgd. Het leven op aarde is hem immers bekend. Hij heeft het allemaal aan de lijve ondervonden. Verzoekingen, spot, haat. Zullen zijn volgelingen wel staande blijven? Zullen ze zich niet schamen voor hem en zijn dienst? Jezus weet wat er van zijn volgelingen is te verwachten. Zwak van moed. Klein van kracht. En daarom bidt hij voor hen. En wat vraagt hij dan? Vraagt hij, neem ze maar weg uit deze wereld. Vader, haal ze maar thuis. Moeten wij ons uit deze wereld terugtrekken? Moeten we in een klooster gaan wonen? Moeten we wereldvreemd zijn? Nee. Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Hij heeft een taak voor ons. Voor u. Als moeder in het gezin. Of voor u als werknemer bij het werk of voor jou als jongere op school een taak. Om een levende getuige van hem te zijn. Om onze krachten te besteden voor hem. Wel in de wereld. En in die wereld hebben wij de taak om ons niet te schamen voor hem en zijn dienst. Maar niet van de wereld. Want volgelingen van Jezus hebben andere gewoonten. Andere regels, andere normen, andere verlangens, want een andere God. Wel in de wereld, niet van de wereld. Nou, dat geeft spanning. Dat geeft strijd. En daarom, Vader, ja, ik bid niet dat u ze wegneemt uit de wereld, maar dat u ze bewaart voor de boze. Nou, vervolgens bidt Jezus om heiliging. Hoor maar, Vader, heilig hen in uw waarheid. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Nou, stel je voor, er ligt een antieke kast in de sloot. Een antiquair ziet hem liggen. Hij haalt hem uit het water, hij bekijkt hem aan alle kanten. Zegt hij dan, troep, waardeloze rommel. Nee, want hij ziet dat die kast waardevol is, antiek. En daarom neemt hij hem mee. Hij knapt hem op. Ja, het was een heel werk. Maar hij maakt er weer een schitterende kast van. Een lust voor het oog. Ja, en nu wij. Zie mij bevlekt. Door schuld bedekt. Misvormd. Door duizend zonden. En wat is nu heiliging? Nou, heiliging wil zeggen dat de Heilige Geest ons leven gaat opknappen. Hij maakt ons als nieuw. Wat is dat een heerlijke wetenschap? Wij zijn waardevol in Jezus' ogen. Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Nou, daarom. Daarom bidt Jezus om die heiliging. Ja, hoe gebeurt dat? Dat opknappen, dat veranderen, dat vernieuwen. Nou, dat gebeurt door het woord van de waarheid. Als dat ons raakt, als dat ons in beslag neemt, dan gaan we doen wat God van ons vraagt. Heiliging. Ja, dat is een heel werk. Dat duurt heel ons leven. En zelf kunnen we dat niet, onszelf opknappen. Maar er is er eentje die het wel kan, de Heilige Geest. En nu bidt Jezus voortdurend dat wij worden geheiligd. Zodat we niet liegen tegen elkaar. Zodat we geen kwaad spreken over elkaar. Zodat we elkaar vergeven. Zodat we zachtmoedig worden. Zodat we overlopen van barmhartigheid. Ja, dat is een levenslang proces. En daarom, Vader, heilig hen in uw waarheid. Weet u waar Jezus ook om bidt? Om eenheid. Hoor maar, Vader, ik bid dat zij allen één zijn. Eenheid in de landelijke kerk. Eenheid hier in een plaatselijke gemeente. Ja, wat is dat geweldig. Die eerste christenen waren eendrachtig bijeen. Eenheid. Laat niemand zichzelf belangrijker, rechtzinniger, geloviger achter dan de ander. Ja, we moeten elkaar niet links laten liggen. We moeten elkaar niet met een schuinhoog aankijken. We moeten elkaar niet wantrouwen. We moeten elkaar niet verdacht maken. Eenheid. Er is niets wat een gemeente zo kan bedreigen als ruzie. Als tweedracht, dan gaat er van de gemeente geen kracht meer uit, geen werfkracht. Dan wordt er niemand tot jaloezie verwekt. Nou, vandaar dat Jezus met zoveel klem bidt, Vader, ik bid dat ze alle één zijn, opdat de wereld gelooft. Eenheid, dat is geen één vormigheid. Zodat iedereen hetzelfde is, hetzelfde denkt, hetzelfde doet, hetzelfde zingt. Er is een grote verscheidenheid in Gods kerk en dat mag. Johannes, ja, die was heel anders dan Petrus. Als wij maar samen leven uit dat ene woord en als we maar samen geloven in die ene heiland. Eenheid. Wij zijn daar niet zo goed in. Ruzie, tweedracht, haat zaaien. Ja, dat is meer onze natuur. Nou, daarom bidt Jezus voortdurend: Vader, ik bid dat zij één zijn. Nou, weet u waar Jezus tenslotte ook om bidt? Om een behouden thuiskomst. Hoor maar, Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die u mij gegeven hebt. Wat kan het soms stormen in ons leven? Dan vrees je toch dat er geen behouden aankomst is. Geen veilige haven. Wat kunnen er een golven van zorg en van verdriet en van verzoeking over ons levensschip heen slaan? We lopen gevaar schipbreuk te lijden. Maar Jezus weet dat. Hij ziet dat. En hij bidt om een behouden thuiskomst. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zullen zijn. Ik wil. Ja, maar dat is toch geen bidden meer? Nee, het is eisen. Hij eist het op, de heerlijkheid. Hij eist het op voor al zijn volgelingen. En Jezus kan eisen, want hij betaalde. En hij wil hebben waar hij zo duur met zijn bloed voor heeft betaald. Een behouden thuiskomst. De heerlijkheid. Voor al de zijnen. Ja, wat een geweldige voorbidder. Nee, er worden vanavond geen grote dingen gezegd van de gelovigen. Er worden grote dingen gezegd van de Heer Jezus. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Die ook voor ons pleit. Bid. Ons. Misschien aarzelt u om dat hele kleine woordje over te nemen. U vraagt, ja, maar bidt hij dan ook voor mij? Wat kan je daarmee zitten? Nou, denk dan nog één keertje hier aan Johannes 17. Voor wie bidt Jezus daar? Nou, dat is voor zijn discipelen. Hele gewone mensen. Geen geestelijke hoogvliegers. Geen geestelijke elite of zoiets. Nee, Thomas, die twijfelaar. Matthäus, die tollenaar. Petrus, die verloochenaar. En toch, Jezus bidt voor hen. Want ze hebben Jezus leren kennen. Ze hebben een band met hem. Ze kunnen niet zonder hem. Geldt dat ook? Voor ons, voor u, voor jou? Jezus in de hemel, nee, daar koop je niks voor. Daar krijg je heel veel voor. Want weet u, hij is nog precies dezelfde als hij was op aarde. Even bereidwillig. Even vol ontferming. Zie dan op hem. Ik hef mijn ogen op naar de hemel. Van waar ik dag en nacht bijstand. Hoogste bijstand verwacht. Want aan Gods rechterhand gezeten zal hij nimmer mij vergeten. Maar bewogen met mijn lot bidt hij voor mij steeds. Bij God. Amen. We gaan dat zingen uit Weerklank 365. Weerklank 365. We zingen eerst vers 4. Daar komen deze regels in voor. En daarna zingen we ook vers 2 en vers 3. Weerklank 365, 4, 2 en 3. Zullen we God danken en bidden? Heer onze God, we danken u hartelijk voor de diensten op deze dag, voor de ontmoetingen met u. Dat we zo deze week mochten beginnen. Dank u wel dat dit de eerste dag van de week is en dat we vanuit de verkondiging, vanuit wat we mochten horen, de week mogen ingaan. En dan danken wij u dat we gedragen worden door uw woord. En we bidden, geef alstublieft dat dit woord ons dan ook elke dag vervult, bezielt, dat we er kracht uit mogen putten. Wij danken u heel hartelijk, Heer Jezus, dat u een volkomen redder bent. Niet een halve, maar een volkomen redder. En we danken u dat u nooit tegen ons hebt gezegd, ik ben ermee begonnen, maak het zelf maar af. Dan zou er niets van terechtkomen. En daarom danken we u dat we mogen weten, ook nu, u bent het die ons een warm hart toedraagt. U bent het die voor ons bidt, die voor ons pleit. En we danken u. U bent die advocaat, om het zo maar te zeggen, die nog nooit één rechtszaak heeft verloren. We danken u dat we mogen leven van uw voorbeden en dat het daarom vast en zeker is. En zo vragen we, ga met ons mee en breng ons volgende week weer samen. Ook als we dan aan de tafel mogen zitten en bij brood en wijn mogen gedenken, mogen vieren dat uw werk echt volbracht is voor 100%. En dat we aan de tafel ook mogen weten, u bent de gast hier op aarde, maar u bent in de hemel onze voorbidder. En zo vragen we, zegen ons allen. Wees met ieder van ons persoonlijk in de omstandigheden die bij u bekend zijn. We dragen de zieke gemeenteleden aan u op. U kent ze allemaal stuk voor stuk. U weet ook wat ze mankeren. U weet wat ze nodig hebben. Vader, er zijn toch geen grenzen aan uw macht voor elk die wonderen van u verwacht. We bidden voor hen die veel moeite kennen, die zich zorgen maken, misschien wel over hun kinderen, hun kleinkinderen, omdat ze die een weg bij u vandaan zien gaan. Houdt u die kinderen, die kleinkinderen, als het ware in het oog. Houdt u ze vast. U hebt het toch beloofd. En zo bidden we ook voor de gemeenteleden die verdriet hebben, die een gemis hebben, die hun man, hun vrouw, ouders, kinderen moesten laten voorgaan. Geef dat we ons gedragen en getroost mogen weten door de wetenschap dat ze ons zijn voorgegaan. Dat ze bij u mogen zijn, thuis. En wilt u met ons zijn tijdens de pelgrimstocht op aarde. We bidden zegen het werk in de gemeente. Wilt u zijn met de voorganger, de kerkenraad, ieder die een taak heeft, dat we mogen weten, we worden bezield door u, door uw Heilige Geest. Dank u wel dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen. Dat u het bent die kracht heeft en kracht geeft. Zegen het werk in ons land. Evangelisatiewerk, zendingswerk over de grenzen. We bidden, ontferm u over uw eigen volk. Geef alstublieft dat ook zij Jezus Christus de Messias mogen leren kennen. Ontferm u over de nood in deze wereld. Wat is er veel aan de hand? Vader, u hebt het beloofd dat u deze schepping, uw wereld, niet als oud vuil bij het vuilnis zet. Maar dat u alle dingen nieuw maakt. Zo bent u, laat niet los wat uw hand begon. Nou, geef dat we in dat vooruitzicht mogen leven. En laat dat dan ons leven mogen stempelen. Elke dag weer. Hoor dan naar ons. In de naam van hem die aan uw rechterhand zit. Jezus Christus, onze redder. Amen. U krijgt gelegenheid uw liefde gaven te geven. En wij zingen uit Psalm 68, vers 2a. De eerste helft, de eerste zes regels. 2a. Dan 9b, gij voert ten hemel op vol eer. 9b, de laatste zes regels van 9 en ook vers 2. 10. Psalm 68, 2a, 9b en 10. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.